Jongens en meisjes, misschien heb je het ook wel eens een keer gedaan. In de winter is het een beetje moeilijk, maar in de zomervakantie bijvoorbeeld. 'S Ochtends ging je heel vroeg uit bed, toen het nog donker was. Om samen met je vader en moeder te gaan kijken naar het opgaan van de zon. Dat voelt een beetje bijzonder. Zo 's morgens vroeg in het donker, alles is nog stil. Iedereen slaapt nog. En met spanning kijk je uit naar dat mooie dat je hoopt te gaan zien. Tenminste, als er niet al te veel wolken zijn in de lucht. Misschien ga je met je vader en moeder naar het strand, of in ieder geval naar een plek waar je heel ver kan kijken naar de horizon. Je komt eraan samen, als het nog donker is. Het is stil. Een beetje kil ook vooral. Maar vooral nog heel donker. En je wacht samen met spanning af, kijkend, turend in de verte, wachtend op dat wat er gaat gebeuren. En ineens gebeurt het ook. Ineens lijkt alles daar aan de horizon anders te worden. Dat zwarte daar in de verte verandert ineens langzaam in rood, in lichtrood, steeds meer en meer totdat, ja, want dat is echt ineens een hele grote verandering, totdat je het eerste randje ziet van een hele felle zon. Het wordt licht. De zon verschijnt. En je zegt het ook tegen je vader of moeder, papa, mama, de zon gaat op. Je ziet de eerste stralen en ineens is het donker weg. De dag begint en duurt echt maar heel even. Of je zegt, papa, mama, die stralen van die zon zijn zo fel, ik kan er niet meer in kijken. Het was donker en het is licht geworden, want de zon is verschenen. En terwijl je even later met papa en mama naar huis gaat, met je vader en moeder om nog even wat verder te slapen, want het is nog vroeg, zeg je tegen ze, papa, mama, ik vond het echt heel mooi. Ik vond het echt heel erg bijzonder. Ik vond het geweldig. Nog veel bijzonderder, jongens en meisjes, was het moment waarop, ook toen waren de mensen die daarnaar hadden uitgekeken, het moment waarop het licht opging in Bethlehem. Een licht, zo zong Simeon, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroon. Een licht uit de hemel. Door de Bijbel ook genoemd de zon der gerechtigheid, die volmaakter glans verspreidt, die een helderder licht geeft dan de gewone zon aan de lucht. Het licht van de zaligmaker, het licht van de Heer Jezus Christus, verscheen plotseling in deze donkere wereld, in Bethlehem. Nog veel bijzonderder zal het moment zijn, jongens en meisjes, waar we nu op wachten. Je zegt, wachten we dan nog ergens op? Het is toch advent geweest? Het is nu toch kerst geworden? Ja, dat is waar. Maar toch wachten we op iets wat nog komen zal. We wachten op een moment dat de Heer Jezus nog een keer zal komen. Blinkend, stralend, in heerlijkheid en glorie. In hemels licht dat dieper door zal dringen dan de stralen van de zon nu. We wachten met spanning af en we kijken uit naar de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. Spanningsvol, verwachtend. Naar het moment dat dwars door de duisternis van dit leven het heerlijke licht zal doorbreken van, zo noemt de Bijbel hem, de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Hij komt zeker. En we wachten op hem. We verwachten hem. En dus, jongens en meisjes, leven we nu in deze tijd die in de Bijbel genoemd wordt, de tijd van deze tegenwoordige wereld nu. We leven nu tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Tussen zijn eerste verschijning en zijn tweede verschijning. En daarover gaat met de hulp van de Heer de preek van vanavond vanuit Titus 2, vers 11, 12 en 13. We denken met Gods hulp na over Titus 12, vers 11 tot en met 13. Waar staat: want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is kerst. Dit is kerst. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Het thema voor de preek van vanavond, gemeente, is leven in deze tegenwoordige tijd, in deze tegenwoordige wereld, tussen dus de eerste en de tweede verschijning van de Zoon des Mensen. We letten samen op drie aandachtspunten. In de eerste plaats op verschijning, want vers 11 zegt: de zaligmakende genade van God is verschenen. Zijn licht is opgegaan in de duisternis van deze wereld. Verschijning. Ons tweede punt, vernieuwing. Want, vers 12, nu worden we onderwezen om de zonde te verzaken en matig en rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Vernieuwing. En drie, verwachting. Want vers 13, we verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dus leven in deze tegenwoordige tijd, verschijning, vernieuwing en verwachting. Als eerste dus verschijning. In Bethlehem, jongens en meisjes, daar denken we vandaag aan terug, is de Heer Jezus geboren. De Heer Jezus Christus, die God was en bleef, een mens wilde worden zoals wij, zonder zonde, om te kunnen lijden en sterven voor de zonde. Maar als Paulus deze brief aan Titus schrijft, dan zegt hij iets anders. Denk aan wat ik net vertelde. Aan een opgaande zon, aan het licht dat de duisternis wegduwt. Dan zegt hij: de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dus hij noemt de Heer Jezus die geboren is, die in deze donkere wereld is verschenen, de zaligmakende, de zaligheid brengende genade van God. Want, dat hebben we vanmorgen gezien, de Heer Jezus kwam, hij verscheen in deze wereld om zaligheid te brengen aan zondaars. Aan, zegt vers 11, aan alle mensen. Dat wil zeggen aan allerlei soorten van mensen, zoals het hiervoor daarover gaat. Aan mannen, vrouwen, rijke, armen, meesters, slaven, aan allerlei soorten van mensen. Overal waar het woord, waar het evangelie wordt gebracht, daar schijnt het licht van de Heer Jezus. In het Oude Testament, dat weten we, nog maar zwak, hoewel het wel scheen. De profeten immers vertelden over dat het licht zou komen op Gods tijd, maar het was er in die zin, in die helderheid nog niet. Denk maar aan de profetie van Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt, zal straks een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde, over die mensen, zal straks een licht schijnen. Denk maar aan de profetie van Maleachi. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal zometeen de zon der gerechtigheid opgaan. Maar dat heldere licht van de dag door de opgaande zon was nog niet doorgebroken. Totdat, en dat is waar we vandaag aan terugdenken, op Gods tijd. In de volheid van de tijd, God zijn zoon zond als het licht der wereld. Midden in de donkere nacht in Efrata's velden straalde het licht van Gods heerlijkheid en glorie. Terwijl de engelen zeiden, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En de oude Simeon zong van hem, een licht tot verlichting der heidenen. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En sindsdien geldt wat de apostel Johannes schrijft, in hetzelfde, in het kind van Bethlehem, was er leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Dus dat licht dat bij de geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem is gaan schijnen, is, dat zegt Johannes, uiteindelijk overal gaan schijnen. Want jongens en meisjes, als je de boodschap hoort, ook nu op deze kerstdag, van de Heer Jezus Christus, dan schijnt dat licht. Dan schijnt dat licht op jou. Dat licht, zegt de Bijbel, schijnt in de duisternis. Want van onszelf leven we in geestelijke zin in duisternis. Zonder God. Maar de Heere zond in zijn goedheid, midden in die duisternis van ons, zijn Zoon, als het licht der wereld, dat ooit opging in Bethlehem, en dat nu ook hier schijnt, op iedereen die dit woord hoort, en dus ook op u, en dus ook op jullie, jongens en meisjes. Het licht der wereld schijnt op je. Maar, zucht diezelfde evangelist Johannes die ik net aanhaalde, dat licht schijnt wel in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Misschien geldt dat u. Misschien geldt dat jou ook wel. Je zit hier misschien, jongens en meisjes, voor de eerste keer. Fijn dat je er bent. Misschien zit u hier voor de 10e, voor de 20e, voor de 40e, voor de 60e keer. Heel lang al. En jarenlang scheen dit licht op u. Maar u hebt het tot op de dag van vandaag niet begrepen. Je hebt geprobeerd, hoe moeilijk dat ook ging, om dat licht weg te duwen. Want, wees eerlijk, u wilde niet dat dit licht de slechtheid van uw hart zou laten zien. Want jongens en meisjes, dat licht van de Heer Jezus Christus schijnt ook nu op je hart. En op mijn hart. Om te laten zien wat er binnenin zit. Want daar gebruik je licht toch voor, daar gebruik je toch je zaklantaarn voor, om in het donker op iets te schijnen wat je anders niet zou zien. Op de zonde schijnt de Heer met zijn licht. Op de zonde in mijn en jouw hart. Maar het bijzondere, want dat is bijzonder van dit licht, is dat het een naam heeft. Het heet hier niet zomaar licht, maar het heet de zaligmakende genade van God. Vriendelijk, liefdevol, schijnt de Heer ook vanavond met dat licht op je hart. Waarom? Met het doel dat je hier van binnen zou kunnen kijken en zou zien wat er zit. Met het doel dat je eigen hart zou gaan kennen. En met het doel dat je die zonde die je daar ziet zou gaan belijden voor God. Maar tegelijkertijd, ook daarom heet het de zaligmakende genade van God. Tegelijkertijd ook om je te wijzen op de grootheid van Gods genade. En op de liefde van de Heer Jezus Christus. En op de weg die Hij gebaand heeft om terug te keren naar God toe. Hij immers kwam om zulke slechte mensen als dat wij zijn met God te verzoenen. Mag ik u vragen, geliefde gemeente, drong dat licht der wereld al door tot het binnenste van uw hart? Drong het vanmorgen toen het ging over zondaars en de zaligmaker van zondaars, drong het vanmorgen door tot het diepste van uw ziel? Krachtig verlicht hier van binnen door de Heilige Geest? Als dat niet zo is, roep dan nu vanavond in je hart: O Heere, schijn toch met uw heldere licht dwars door de muren van mijn hart heen. En laat me zien wat er in me leeft. Laat me zien wie ik ben. En laat me zien wie u bent. Schijn, o licht der wereld, met uw genade op mijn verloren ziel. En hebben we dat, kinderen van God, geliefde mede-christenen, ook niet steeds weer nodig na eerder gekregen genade van God? Die, om die Bijbelse beeldspraak te gebruiken, die lichtende morgenster. Die zaligmakende genade van God die verschenen is in het donker van ons hart. De zon der gerechtigheid die op Gods tijd opging in onze ziel. Als een schijnend licht, zoals Salomo zegt in Spreuken 4, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Ons tweede aandachtspunt, vernieuwing. Want onze tekst zegt dat die zaligmakende genade van God, die beschenen is in Bethlehem, en die op Gods tijd is gaan schijnen in het hart van al Gods kinderen, die zaligmakende genade van God, die doet iets. Vers 12, zij onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Gemeente, er zijn mensen die denken dat ze alleen met een nieuwe geboorte, met een nieuw hart, maar met een onvernieuwd leven, straks, misschien via de achterdeur, de hemel kunnen binnengaan. Maar dat is een grote vergissing. Zegt de Bijbel niet dat we naar onze werken geoordeeld zullen worden? En zegt de apostel Jacobus niet dat het geloof zonder de werken dood is? En zegt de apostel in Hebreeën 12 niet dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. Bij een nieuw hart hoort een nieuw leven. Die twee, die zijn onafscheidelijk, die horen bij elkaar. Zoals bij de enge poort een smalle weg hoort. Niemand kan door de enge poort binnengaan om vervolgens verder te lopen op de brede weg naar de hemel. Dat kan niet. Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze: u moet afleggen uw vorige wandeling. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En u moet vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4. Zeker, je kan een tijd in je leven de zonde gediend hebben. En je kan jarenlang zin en plezier gehad hebben in het doen van je eigen dingen. Maar als het licht van de zaligmaker zaligmakend is gaan schijnen in je hart. Als je door hem een nieuw hart gekregen hebt, dan moet en dan zal dat leiden tot een nieuw leven. Tot vernieuwing van heel je bestaan. Dat vindt u als u in uw Bijbel leest overal terug. Het doel, het gevolg van een nieuw hart is een heel nieuw leven. Zoals de apostel zegt, Petrus in 1 Petrus 4, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, te leven. En geliefde gemeente, kinderen van God in het bijzonder, dat is geen bijzaak. Dat is geen bijzaak. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Want wie zou, nu levend in de zonde, straks de heerlijkheid van God kunnen zien, zoals Paulus zegt, in het aangezicht van Jezus Christus. Dat kan niet. Zegt ons avondmaalsformulier het ook niet. Wij verkondigen nu dat degenen die in de zonde leven, geen deel hebben in het rijk van Christus. Paulus schrijft in onze tekst: die zaligmakende genade van God, die verschenen zaligmaker, die onderwijst ons dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nee, zonder dat het licht van Christus levendmakend, zaligmakend in je hart geschenen heeft door het werk van de Heilige Geest, wordt dit geen werkelijkheid. Want uit een geestelijk dood hart kunnen nooit, nooit levende werken voortkomen. Uit een geestelijk dood hart, zegt de Heer Jezus zelf in Matteüs 15, komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen en lasteringen. Maar alleen de verandering van je hart, alleen een nieuw hart krijgen, dat is ook niet genoeg. Ik bedoel, dat is niet alles wat de Heer werkt en wat we nodig hebben. Ik bedoel, dan zijn we nog niet klaar. Daar is trouwens bij de doop, als u gedoopt bent, al op gewezen in het formulier. Wij worden, staat er in de tweede plaats, door God, door de doop vermaand, onderwezen en verplicht. En dan komt het, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Tot het verlaten van deze wereld. Tot het doden van onze oude natuur. En tot een godzalig leven. Dat is Dat is ook waar. Dat is niet iets wat we in eigen kracht of in eigen vermogen kunnen doen. Het is de Heilige Geest van de Heer Jezus Christus die ons leert. Dat staat hier. Christus door zijn geest onderwijst ons, zegt de tekst. Eigenlijk letterlijk vertaald, hij leert ons, hij traint ons. Zoals een meester of juf de kinderen in de klas leert. Niet hard, niet onbezonnen, maar liefdevol. En tegelijkertijd eerlijk. Gericht op een doel wat bereikt moet worden. Gericht op het grote doel. Om hier op de aarde, in deze tegenwoordige tijd, klaargemaakt te worden. Om straks in de hemel, kinderen van God, oog in oog te kunnen staan. Met de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Die het beeld is van de onzienlijke God. De Heilige Geest onderwijst, traint, leert ons door zijn woord, door zijn leiding van ons leven. Zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 2, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Met andere woorden, die vernieuwing van ons leven, dat willen en dat werken, dat is het werk van de Heer zelf. Van God de Heilige Geest, van de Geest van Christus. Hij onderwijst ons, zegt Paulus tegen Titus, dat wij de goddeloosheid verzaken. Goddeloosheid, dat is niet iets van ver weg, van buiten de kerk. Dit gaat over mij, dit gaat over u. Goddeloosheid, dat betekent eigenlijk geen ontzag. Geen eerbied hebben voor God, voor zijn wil, voor zijn wet. Dat, zegt Paulus, dat verzaken, je daarvan afkeren. En dat betekent dus breken met de afgoden. Welke afgoden dat ook zijn in ons leven. Breken met het verachten van de zondag. Breken met het misbruik van Gods naam. En, dit was negatief gezegd, positief geformuleerd, liefde hebben. Tot God en tot zijn geboden. Niet zeggen, want dat is goddeloosheid. Niet zeggen, ja, God zegt dit wel, maar ik voel in mijn hart tot het ook wel anders kan zijn. Als ik er een goed gevoel bij heb, dan is het goed. Dat is goddeloos. De dichter van Psalm 119 zegt, zij, die wet van God, die is mijn betrachting. De ganse dag, dat wil zeggen, die doe ik. Die volg ik in alle opzichten, iedere dag. De zaligmaker, de zaligmakende genade van God, de verschenen, de gekomen zaligmaker, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid verzaken en ook dat wij de wereldse begeerlijkheden verzaken. Dat wil zeggen dat we door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van Gods genade, breken met zondige verlangens hier van binnen. Dat we ons bekeren van dat allemaal geconcentreerd zijn op ons eigen ik. Dat we breken met hoogmoed en trots. Dat we breken met eerzuchtig gedrag. Met conflicten waar we in leven. Dat we breken met de drang om te veel te drinken. Dat we breken met verkeerde, openlijke, verborgen, seksuele begeerten en zonden. Want wie daarin leeft, wie daarin plezier vindt, die heeft geen deel aan het rijk van Christus en van God. Breken dus met de zonde, direct gekoppeld aan kerst, als vrucht van de verschijning van Jezus Christus de zaligmaker. Breken met de zonde, dat is het negatieve, maar er is ook het positieve. Paulus zegt, matig, rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Matig. Dat gaat over jezelf. Matig wil zeggen bezonnen. Jezelf in de toom houdend. Jezelf onder controle houdend. Niet vervallend in overdaad. Matig. En rechtvaardig. Dat gaat over de mensen om je heen. Je huisgenoten. Je familie. Je collega's. Je buren, je klanten, je medewerkers. Rechtvaardig zijn, dat wil zeggen iedereen het zijne of het hare geven. En de ander niet afzetten of bedriegen. Altijd, anders gezegd, altijd integer zijn. Wetend dat op de dag van het oordeel, waarop de dag waarop we naar onze werken geoordeeld zullen worden, ook alle onrecht en bedrog, valsheid, onderdrukking en gierigheid openbaar in het licht zal komen. Matig, rechtvaardig en godzalig leven. U hoort het en u weet het aan dat woord, dat gaat over God. Godzalig leven, dat wil zeggen altijd leven met diep respect voor God, voor zijn wil, voor zijn wet. Altijd leven als vrucht van de verschijning van de verschenen zaligmaker. Altijd levend met heilige aanbidding in je hart voor God. En dat, jongelui, is een gelukkig leven. Want het leven naar Gods gebod geeft vrede in je hart. En dat geef je als kind van God ook een meer zekere verwachting van de toekomst, zoals hier staat, van onze grote God en zaligmaker. Kinderen van God in ons midden, ouderen en jongeren, dit is de wil van de geboren zaligmaker, van onze grote God en zaligmaker, onze heiligmaking. Als we zelf door genade iets kennen, want dat licht wat in de wereld is gaan schijnen, dan moet ook ons eigen leven licht verspreiden. Als een spiegel die dat licht weerkaatst, dat verschenen licht van de Heer Jezus Christus, opdat ook anderen zouden komen tot zijn licht. Want het doel van die gekomen zaligmaker, het doel van ons nieuwe leven is om te leven tot eer van God, om Hem te behagen en om onze naasten voor Christus te winnen. Niet in eigen kracht, niet hopend op jezelf, op je eigen prestaties, maar door de kracht van de Heer Jezus Christus. En dat leven, zo'n leven is nodig. Om door Gods genade hier, in deze tegenwoordige tijd, zoals Paulus het noemt, klaargemaakt te worden voor het eeuwige, zalige hemelleven straks. Want heel ons leven, kinderen van God, is voor ons bedoeld als voorbereidingstijd voor het moment dat onze Heere en zaligmaker voor de tweede keer zal verschijnen. Dan zullen we Hem zien, zoals Hij is. Niet meer in vernedering, maar in heerlijkheid en glorie. Als het geslachte lam van God, blinkend verschijnend in hemelse majesteit. En dan is er geen plaats meer. Dan is er geen plaats meer voor mijn en uw zondige hart. En daarom moeten we in de kracht van God strijden tegen de zonde. Daarom moeten we onze oude mens doden, wetende, schrijft Paulus in Romeinen 6, wetende dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, omdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde zouden dienen. En zo vervolgt Paulus richting Titus: verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Ons derde punt, verwachting. Het leven van een kind van God hier op aarde is een leven van verwachten. Ons leven op aarde hier is adventtijd. Blijvende adventtijd. Als het goed is, levend in verwachting. Uitziend, steeds meer uitziend als wachters op de morgen. Naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Want dat staat er. Op de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Daarop hopen. Onze hoop, geliefde gemeente, voor de toekomst is, staat hier, de zalige hoop. De hoop, de zekere hoop en verwachting van echt blijvend geluk. Jongelui, onze hoop, die zeker is, want God heeft het beloofd, is vol geluk. Onze zaligheid begint niet straks pas in de hemel. Maar onze zaligheid begint hier al. Zeker, die is nog onvolmaakt. Maar die is nu hier al begonnen. Al het geluk van deze tegenwoordige wereld. Het is waar, natuurlijk, het voelt als geluk. Maar het is maar voor even. En soms voel je dat ook. Soms duurt het wat langer, maar hoe lang het ook duurt, het gaat voorbij. Want als je vroeg of laat voor God staat, is het voorbij. Terwijl als je hier op aarde met God mag leven, dan ben je hier al zalig. En dan, als je dan straks voor God staat, dan zal dat het begin zijn van een eindeloze, volmaakte zaligheid. Die onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt, naar het hoogste toppen stijgen zal. Jongens, meiden, heren in de kerk. Heb je geen zin, geen verlangen in je hart om ook de Heere te dienen en te vrezen? We willen zo graag dat je erbij komt. We zien je graag ook zo gelukkig. In dit leven met God. In dit leven met onze grote God. En onze grote zaligmaker, Jezus Christus. Hij klopt vandaag, deze eerste kerstdag, opnieuw op de deur van je hart. Jonge meisje, jonge man, jonge vrouw. Laat mij toch mijn werk doen in je hart. Ik ben de zaligmaker van zondaars. Met andere woorden, ik pas zo goed bij je. Laat mij je toch zalig maken. Laat mij je toch met God verzoenen. Het is niet verstandig, jongelui, geliefde gemeente, om dan te zeggen: nee, Heere, dank u. Geef me nog maar even dat andere geluk. Dat nepgeluk van dit tijdelijk plezier. Dat is niet verstandig. O, als deze grote God en zaligmaker Jezus Christus dan vanavond opnieuw voor je staat en het evangelie van zijn liefde, van zijn zondaarsliefde op je hart ademt, kom dan toch. Kom dan toch biddend en buigend tot zijn licht. Kom dan tot zijn schijnsel. Als jij, als u deze grote God en zalige maker niet kent, zie dan alsjeblieft vanavond het gevaar van je leven. Je geniet even van wat je nu hebt en ik gun je genieten en ik gun je geluk. Maar daarom zeg ik dit nu ook allemaal. Want je voelt je misschien wel gelukkig zonder God. Maar je bent het niet. Zonder God, zonder deze zaligmaker persoonlijk te kennen, ben je in groot gevaar. Want je bent op weg naar de eeuwigheid. Je bent op weg naar de grote ontmoeting met God. Op weg naar God, zonder God en met een zondig hart. Lieve mensen, dat kan zo niet goed aflopen. Hoe zul je ontvluchten als God je vanavond roept om voor hem te verschijnen? En daarom, jongelui, gemeente, denk vandaag bij jezelf na, stil, mediterend, over deze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Over het wonder dat hij wilde komen in deze wereld, om mensen, om zondaars zoals ik en u, te redden van de dood. Denk bij uzelf na over het wonder dat het licht van dit evangelie van zaligheid ook hier in de kerk is opgegaan. Ook bij u, ook bij jou. Wat een wonderlijke leiding van Gods zorg en voorzienigheid is dat. Dat je, of je het nou wilde of niet, dat je het licht hebt gezien. Dat de zaligmakende genade van God ook hier is gaan schijnen. Maar denk er dan tegelijkertijd, onbekende vrienden, ook alsjeblieft over na. Over hoe slecht het is. Over hoe brutaal en minachtend is om dat wonderlijke licht van de zaligmaker te haten in plaats van lief te hebben. Om daarvan weg te gaan in plaats van om daar naartoe te komen. Ach lieve mensen, kom vanavond toch tot Christus. Tot hem die kwam in Bethlehem om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om zondaars zalig te maken. Jongelui, de Heer wacht op je. Wie de Heer kent en wie met hem leven mag. Misschien wel in veel strijd en aanvechting, maar toch wie met hem mag leven, die heeft echte hoop en verwachting. Voor nu, voor vandaag. Voor de tijd die voor ligt, wat er ook gebeurt. En voor de eindeloze eeuwigheid daarna. Want vers 13. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die na zijn eerste komst naar de aarde, uiteindelijk naar de hemel is teruggegaan. Over ieder die hem vreest, een plaats klaar te maken in de hemel. En hij komt terug. Straks komt hij ons letterlijk halen. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. De heerlijke terugkomst van de Zoon des Mensen is de zalige hoop van al Gods kinderen. Straks, voor altijd in de tegenwoordigheid van God te mogen zijn. En de heerlijkheid van Christus te mogen zien. Hem gelijk te mogen zijn. Dat zal onze eeuwige zaligheid zijn. God en Christus. De hemel van de hemel. En het doel van het werk van de Heer. Het doel van zijn zenden van de zaligmaker. En van het op laten gaan van het zaligmakende licht in onze harten. Het doel van dat alles is dat we ons daarop richten. Dat we hem in de hemel. En dat we de plaats waar hij op ons wacht in het vizier houden. Want dat breekt onze liefde tot onszelf. Dat breekt onze liefde tot de zonde. En dat maakt ons vol van Christus en van God. En dat is de wil van God. Zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 1. We zijn wedergeboren tot een levende hoop om de levende God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Als het ware turend in de verte naar de nachtelijke, nog donkere hemel, zuchtend, verlangend. Heere, wanneer komt uw dag? Wanneer komt u, o mijn Heere en mijn zaligmaker? Want we weten uw dag en uw uur niet, maar we weten en we geloven dat u komen zult en niet zult vertoeven. Als we alleen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, alleen in dit leven op Christus zouden hopen, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Maar we hebben een levende hoop door het kind van Bethlehem, door de zaligmakende genade van God, die toen verschenen is en die in deze tijd in onze harten verschenen is, zegt Paulus, geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Zoals staat in 2 Korinthe 4. Deze hoop namelijk, dat onze zaligmaker nog een keer zal verschijnen. In macht en liefde, in genade en barmhartigheid, in heerlijkheid en glorie, tot onze troost, kinderen van God. Want dan zullen we voor altijd met hem zijn. Met hem die ons zo uitnemend heeft liefgehad. Die we nu nog nooit gezien hebben, maar wel lief hebben met heel ons hart. Die zekere hoop is ons tot troost. De komende verschijning van de Heer Jezus Christus. Maar die is tegelijkertijd, niet waar, kijk eens in uw hart, tot schrik en verwarring van alle mensen die zonder God leven, van alle goddelozen. Op wie eerlijk gezegd het licht van Bethlehem wel geschenen heeft. Maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Weet u wat de Heer Jezus van zulke mensen zei? Zij zullen gaan in de eeuwige duisternis. Lieve vrienden, wees gewaarschuwd. Buiten Jezus zult u, als u zo door blijft gaan, voor eeuwig omkomen. Wij zien er naar uit. Wij, zegt onze geloofsbelijdenis terecht, verwachten die dag met groot verlangen. Gaat het nog lang duren? De tijd tussen die twee verschijningen van de Heer Jezus Christus? 2000 jaar geleden werd de belofte vervuld en ging er licht schijnen in de duisternis. Wanneer breekt het licht door de wolken, zodat hij opnieuw gezien zal worden, komende op de wolken des hemels? Voor, zoals de apostel schrijft in Hebreeën 9, voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Zal het vandaag zijn? Zal het morgen zijn? Zal het nog een jaar duren? 10 jaar? 100 jaar? 1000 jaar? Maar hoe het ook zij, kinderen van God, geliefde mede-christenen, blijf rijkhalzend uitkijken. Want de Heer vertraagt zijn belofte niet, zegt de apostel, maar is langmoedig, geduldig. Niet willende dat enige verloren zouden gaan, maar dat ze allen tot bekering zouden komen. Maar hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt vast en zeker. Op deze dag herdenken we met blijdschap zijn eerste komst in diepe vernedering, geboren in Bethlehem, gelegd in de kribbe. Maar we zien blijvend uit naar zijn tweede komst. Dan niet in vernedering, maar in heerlijkheid en glorie. Blijvend zingend het adventslied. O kom Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Daarom, zo schrijft Petrus, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat u onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Want hij is nabij. Immanuel. Amen.